De eerste zondag van Advent is het vandaag. Vandaag start Advent. Het is een traditie die volgens mij voortkomt uit de katholieke kerk. Niet dat ik daar per se met de katholieke kerk per se iets heb, maar het is wel mooi om bezig te zijn met wat dat betekent en wat dat inhoudt. Want wij kiezen er ook voor om daar 4 weken van tevoren ook bij stil te gaan staan. En dat woord komt van Adventus. Dat betekent zoiets als komst of de komende. En dat zegt al heel wat, want het brengt meteen je, de verwachting bij je dat je weet, er komt iets. Er komt iets moois, er komt iets waar we ons op mogen verheugen. En dat is rond kerst is een prachtig feest. Daarna komt Pasen, is ook een prachtig feest. En dan heb je Pinkster, is ook een prachtig feest. Maar bij het kerst eigenlijk maken we het wat grootser en meeslepender, lijkt het wel. Maar het is altijd mooi om stil te staan bij de komende, ook vandaag. Want eigenlijk is het nu ook Advent. En morgen ook, en over 5 weken ook, en over 10 weken ook. Want wij wachten op de komende. Dus wij mogen vol verwachting uitzien naar wat God gaat doen. Dat wat toen gebeurde en ook wat er nu gebeurt. En vandaag wil ik stilstaan bij de aankondiging die Maria krijgt in Lucas 1. Het is een heel bekend verhaal. Je kent het al vanaf bij wijze van spreken de kleuterschool. Misschien daarvoor dat je thuis de kinderbijbel werd geopend en dat met kerst het kerstverhaal voorbij kwam en dat ook Maria voorbij kwam met haar aankondigingen, met haar engel, en dat zo'n mooi plaatje was en dat je dat verhaal gewoon kent. En dan denk ik, zou er nog iets nieuws over te vermelden zijn? Misschien niet. Misschien ga je naar huis dat je denkt, ach, ik heb vandaag niks nieuws gehoord, maar het is toch wel mooi om daarbij stil te staan. En dan is er misschien toch een element dat je denkt, oh ja, dat is toch iets moois om dat weer benoemd te hebben en dat toch weer aan te horen. Dus we gaan het lezen uit Lucas 1, en ik heb het op de beamer. Maar pak gerust je Bijbel als je dat fijn vindt. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Het is een best wel een lang stuk, de hele aankondiging, maar we lezen hem helemaal. In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren worden zal Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de 6e maand al voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Het is niet zo'n mooi plaatje. Ik weet niet hoe een engel eruit ziet. En als je dan googelt op plaatjes van een engel, dan krijg je, of van die, je kent vast die plaatjes wel. En dit vond ik dan de mooiste. Maar ik dacht toch soms leuk om een plaatje erbij te hebben. Want de engel Gabriel speelt in dit stuk best wel een hoofdrol. Een paar maanden daarvoor is hij al naar Zacharias geweest en heeft hij daar verteld dat hij een zoon zou gaan krijgen. En nu wordt hij naar Maria gestuurd. Hij krijgt de boodschap mee van je moet vertellen dat er een koning gaat komen, dat zij een zoon zal gaan krijgen. En ik kan me zo voorstellen, ik kan geen voorstelling maken van de hemel, maar als je twee van dat soort belangrijke opdrachten krijgt, ook als engel, dan moet dat echt wel een feest zijn, want er komt een soort van energie van God gaat bezig met zijn plan. God gaat dat plan uitvoeren en hij stuurt een van de belangrijkste engelen erop uit om die boodschap dan ook te verkondigen. Dus dat moet ook een grote eer zijn geweest dat Gabriël dat mocht doen. Maar goed, dat is ook menselijk, vanuit menselijk perspectief, dus ik weet niet of dat inderdaad zo zou zijn geweest, maar ik kan me zo voorstellen dat Gabriël daar behoorlijk heeft staan stralen. Die Gabriël komen we nog een keer tegen in het Bijbelboek Daniël. Er staan wel vaker engelen, over engelen wordt er wat geschreven, maar nooit of zelden met de naam. En een paar keer dus wel, en hier in het Bijbelboek Daniël ook. Dus krijgt Daniël in hoofdstuk 8 een visioen en hij snapt er niks van. Want hij ziet allemaal dingen waarvan hij denkt, dit kan niet, dit is moeilijk, dit is ingewikkeld. En hij begrijpt niet wat hij ziet. En dan wordt de engel Gabriël naar Daniël gestuurd met de opdracht het visioen uit te leggen. Want we lezen dat in Daniël 8, vers 16 en 17, net nadat Daniël dat visioen heeft gekregen. Je kan er heel wat over zeggen, maar en ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Oelai. Hij riep en zei, Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp er met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. En het is dan wel duidelijk dat Gabriël dus een ingewijde is van Gods plannen. Hij weet van wat er komen gaat en dat visioen van Daniël gaat over de eindtijd, zouden we nu zeggen. En in het geval van Gabriël gaat het over iets wat heel snel gaat gebeuren, dat de komst van een zoon bij Zacharias en bij Maria, maar ook vertelt hij over wat er komen gaat voor in de toekomst. En hij is dus op de hoogte aangaande de plannen van God, want hij is dichtbij. Hij kan dus ook Daniël haarfijn uitleggen hoe dat zal gaan gebeuren. Niet dat Daniël daar niet minder van onder de indruk is, want er staat aan het eind van het hoofdstuk dat hij een paar dagen helemaal van slag was en niet at. Maar goed, dat terzijde, het is niet het kerstverhaal waar wij vandaag mee bezig gaan. In Lucas 2 wordt hij twee keer dus ingeschakeld om een boodschap, of de boodschap zou je haast kunnen zeggen, te verkondigen, namelijk dat onder andere een voorganger van Jezus, maar ook dat de mensenzoon gaat komen. De Messias die beloofd is al eeuwen en eeuwen, al in Genesis 1 bij wijze van spreken. De beloofde Messias die het koningschap zal herstellen in Israël. Die koning zal zijn zelfs tot in eeuwigheid. En dat is natuurlijk een enorme eer dat hij dat mocht vertellen. Maar Lucas 1 kent nog twee hoofdpersonen, namelijk Maria en Zacharias. Zij ontvangen ook ze ontvangen dus die boodschappen van die engel. Maar hoe verschillend is hun reactie? En ik wil ze eens naast elkaar neerleggen. Eerst het verhaal van Zacharias, een paar versen daarvoor, van vers 11. Daar staat, en er verscheen aan hem een engel. Dat is, jullie kennen het verhaal vast. Zacharias is doende in de tempel. En hij heeft de beurt gekregen om daar zijn dienst te doen. En er verscheen aan hem dus die engel van de Heer die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias. En daarnaast heb je het verhaal van Maria. En daar staat, toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet zou zijn. Kon zijn. Het valt op, tenminste, je legt het eens naast elkaar. Want eerst vond ik het heel frappant dat bij Maria staat, toen zij hem zag, raakte zij in verwarring. Nou, snap ik. als er een engel binnenkomt, terwijl je er geen biet van snapt, raak je in verwarring. Maar wat staat erbij? Door zijn woorden. Dus hij praat tegen haar, zei hij, door wat ze van hem hoort. En die Zacharias, die tempeldienaar, die dus jaar in jaar uit bezig is met de dienst van God, die raakt verward door wat hij ziet. Echt, ja, het is niet echt schokkend of zo, het is geen schokkende mededeling voor vanmiddag, maar wel, het valt soms net de nuance viel mij op, dat ik denk, oh ja, je kan dus je afvragen, hé, wat betekent dit? En verwarring en vrees overviel Zacharias, dat je denkt, ja, je zou toch beter moeten weten, Zacharias. Maria is niet zo verward als hij. Die is meer verward door wat ze hoort. En ze vraagt zich af wat dat betekent. Ze is eigenlijk nieuwsgierig naar wat er bedoeld wordt en wat hij haar te zeggen heeft. Zacharias krijgt te horen dat hij een zoon gaat krijgen, hoewel dat eigenlijk naar hun leeftijd niet mogelijk is. Maria krijgt ook te horen dat ze een zoon gaat krijgen. Eigenlijk ook niet mogelijk, want ze heeft nog nooit gemeenschap gehad met een man. Wat er dan gebeurt, bij de een, Zacharias, gaat in discussie met die engel. Hij zegt, ja, hoe kan dat nou? Hoe zal dat mogelijk zijn? Wat is dat? Hoe zal ik dat weten? En de Nederlandse Bijbel, de NBV zegt, hoe kan ik weten of dat waar is? Zo van, ja, je kan dat nu wel vertellen mij, engel. Maar hoe kan dat nou? Want ik ben oud, mijn vrouw is oud. En hoe kan ik dat nou weten? En hij vertwijfelt aan die woorden. Maria hoort het aan. En die stelt een vraag, hoe kan dat dan? Hoe zal dat dan mogelijk zijn? Het is niet zo van, ja, hoe moet ik dat nou weten? En gek, want ik heb nog geen gemeenschap gehad met een man. Dus hoe kan ik nou in de vrede zwanger gaan zijn? Zij stelt een vraag. Zij proeft in de boodschap iets van, oh, God wil iets onmogelijks in mij doen, maar hoe gaat hij dat dan in de vrede doen? Want ik heb geen idee. Ze zal wel iets ervan hebben geweten. Als ik de Bijbel lees in het Oude Testament, is de Bijbel best expliciet over seksualiteit. Maar zij vraagt van, ja, hoe moet dat dan en hoe kan dat dan? En beiden krijgen reactie. De engel gaat het uitleggen. En de engel antwoordde bij Zacharias en zei tegen hem, ik ben Gabriel die voor God staat. En dus hij stelt het nog even voor, van joh, weet je wel wie jij tegen wie je het hebt? Ik sta voor God en ik ben uitgezonden op tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Dus een nogal scherpe reactie van die engel. Van hij wijst hem eigenlijk terecht van, joh, toon eens wat eerbied. Je hebt geen idee tegen wie je het hebt. Ik kom van rechtstreeks van God in de hemel af. En jij sproeit met je twijfel rond. Hoe durf je? Maria krijgt ook uitleg. En de engel legt haar uit dat de Heilige Geest over haar zal komen en de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. Daarom zegt hij, daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En hij zegt er nog even bij, als ter illustratie, dat haar nicht Elisabeth eveneens zwanger is van haar zoon in haar ouderdom. En dit is al de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. En zegt erbij, en dat vind ik een hele mooie zin, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dus ook onmogelijke zwangerschappen, in de Bijbel staan er meer, is niet onmogelijk voor God. Hij is de schepper. Hij weet wat mogelijk is. Maar ook, hij brengt zijn zoon op een hele bijzondere manier in haar lichaam. Dat ze zal overweldigd worden door die Heilige Geest. Dus het is een prachtig beeld, een prachtig uitleg wat ze krijgt. Ze zal er misschien nog niet echt van hebben gesnapt van hoe dat eruit zal hebben gezien. Maar ze zal wel hebben geweten van, oh ja, bij God is niks onmogelijk, dus dit gaat gebeuren. Wat gebeurt er bij Zacharias? Nou ja, staat er al. Hij wordt eigenlijk bestraft voor zijn twijfel. Hij kan niet meer praten totdat Johannes geboren is en dat hij moet opschrijven dat het de naam van Johannes gaat worden. En dat dan pas zijn stem weer terugkomt. Reactie van Maria. Zie, de diener is van de Heer. Laat het mij geschieden overeenkomstig uw woord. Of zoals het staat in de NBV, de Heer wil ik dienen. Laat er mij gebeuren wat u hebt gezegd. Zo'n verschil, zo'n man van God in de tempel bezig, omringd door al die symbolen, al die, ja, wat hem verbindt met God. En dan staat zo'n meisje, we stellen ons voor, dat staat te vegen, tenminste op de plaatje staat ze altijd te vegen of iets met de was te doen of met eten of zo. En die is daar gewoon bezig en ze zingt misschien een liedje. En er komt een engel in haar huis, kort gesprekje, en ze zegt, dat is goed, ga ik doen. Nou ja, als het bij mij een engel in mijn huis staat, ben ik waarschijnlijk ook onder de indruk en zal ik ook zeggen, prima. Maar dit is voor haar, gaat natuurlijk behoorlijk ver wat haar zal overkomen volgens de wetten als iemand ongetrouwd zwanger zou zijn. Nou, dan kon je zomaar gestenigd worden. Dus dit heeft nogal voor haar, ja, dat levert waarschijnlijk gedoe op in de familie. Ik denk ook dat dat, maar goed, dat is mijn menselijke gedachte, dat dat ook een van de redenen is dat zij zo snel mogelijk vertrekt naar haar nicht Elisabeth om daar te zijn. En ook daar te worden gesterkt van, oké, wat gaat mij overkomen en hoe moet dit allemaal? Maar zij twijfelt geen seconde. Zij zegt, hier ben ik. Laat maar komen. Het zal wel goed komen. Twee aankondigingen. Twee zonen die geboren gaan worden. Twee wonderen die gaan gebeuren. Want beide zijn menselijk gezien niet mogelijk. Twee mensen, dus de één bekend met de Bijbel, bekend met het Oude Testament, bekend met de profeten, met de aankondigingen, met de symbolen, de rituelen. En de meisje die staat te vegen. Twee verschillende reacties. En dan verwacht je bij de één, natuurlijk. En dan blijft hij weg. En dan zegt dat meisje, kom maar op. Ik ga ervoor. Maakt niet uit. Dit zal goed komen. Dus wat Zacharias, ja, hij wordt ontsteld door wat hij ziet. Hij raakt in verwarring door wat hij ziet. En Jezus zegt een tijdje later aan het eind van zijn bediening, hij zegt, zalig die niet zien, maar toch geloven. Die dus juist geloven vanuit het niet zien. Dus ook niet in verwarring raken door wat je omstandigheden zijn. Paulus zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus dat is eigenlijk de kant van, ook van Maria, die hoort. Die is wel nieuwsgierig van hoe zit dat nou precies, want ik hoor van alles en ik weet niet zo goed wat daarmee wordt bedoeld. Maar vol vertrouwen zet ze stap en zegt, oké, hier ben ik, God. Laat mij gebeuren naar uw wil. Ze toont zich gehoorzaam, ze toont zich daarin als een nieuw geboren Christen, een nieuw, ja, je kan nog geen Christen zijn voordat Christus er was, maar zij, ja, ze toont zich al haar nieuwe mens zijn, de nieuwe gelovige. We hebben het vaak gehad over het koninkrijk en over nieuw geboren worden en over wandelen in gehoorzaamheid, discipelschap. En Maria is, voordat er ook maar sprake zou zijn van een discipel, is zij al de discipel van God, de gelovige die haar denken heeft vernieuwd en gelooft wat haar wordt gezegd en stap zet van hier ben ik. Het maakt niet uit, het zal wel goed komen. Ze gelooft en gehoorzaamt. Die oproep dat ze de moeder van de Zoon van God mag worden. Nou, wie zou dat niet willen? Dat is fantastisch. Ze toont zich bereid. Ook al wist ze van tevoren dat er best wel wat deining zou komen. Ze is zelfs verheugd en trots. Want dat zien we in het lied wat zij even daarna zingt bij Elisabeth. Daar zegt ze, ik had het voorgelezen, ze prijst God, want ze zegt, hij heeft mij gezien. Hij heeft mij gezien, hij heeft oog voor mij gehad. Ik ben in Gods oog. Hij ziet mij. Dat is haar vreugde, want God heeft haar gezien en heeft een plan met haar. Een heel groot plan, en echt een heel bijzonder plan. En zo mogen wij voorbeeld nemen aan Maria, want ook Maria was in het oog van God, maar wij zijn net zo goed in Gods oog. Hij ziet ons ook, hij heeft oog voor ons. En ja, wij mogen dus net zozeer als Maria weten van God heeft ook een plan voor ons, heeft een plan voor mij. Ik weet het plan niet, maar daar kom ik vast wel achter, ooit, misschien morgen, misschien vanmiddag, misschien over een week, misschien over een jaar, misschien weet ik het eigenlijk stiekem al. Maar wij mogen ook wandelen in Gods plan en we weten dus ook, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ook al is het naar omstandigheden dat je denkt, nou, ik weet niet God, ik zie het nog niet, maar dat maakt niet uit. Want God maakt het onmogelijke mogelijk. We mogen net als Maria luisteren naar dat woord. We mogen onze eigen roeping aanvaarden en gehoorzamen. Want God heeft ook jou gezien en heeft ook een plan met jou. Hij zal ook jou voorzien. Hij kan ook voor jou het onmogelijke mogelijk maken. Het is advent, want er komen de diensten aan. Ja, we leven met verwachting naar de komst van die baby in met kerst. Maar we leven ook in een tijd dat we mogen verwachten van de komst van Christus hier op aarde. Of dat binnen nu een jaar gebeurt of over zoveel jaar, we weten het niet precies, gelukkig maar. We mogen wel weten dat hij komt. Dus we mogen elke dag uitzien naar zijn komst. Misschien ook gewoon de komst in jouw eigen leven, dat hij zich aan jou toont. Dat je met hem een relatie mag opbouwen, dat je met hem mag praten, dat je bij hem mag zijn. Toen was men al vol verwachting naar de komst van de Messias. Maria die wist daarvan. En want eeuwen daarvoor was hij al aangekondigd in de psalmen en de profeten. Maar nu mogen wij ook dus vol verwachting zijn. En Gabriel wist daarvan, want hij had het van God gehoord. Hij was erop uitgestuurd. Er komt een tijd dat die baby van toen, de koning die toen werd aangekondigd, ooit zal zitten op die troon in Jeruzalem. Door het woord weten wij dat. En wij mogen net als Maria vertrouwen dat het ook voor ons goed komt. En dat het ook ons toekomt, ondanks alles wat er op ons pad komt. En we mogen net als Maria vol vertrouwen dat pad opstappen en zeggen, oké, hier zijn we, hier ben ik. Het zal wel goed gaan. Want voor God is niets onmogelijk. Voor ons is het namelijk altijd advent. Wij zijn altijd vol verwachting van degene die is en die was en die komt. En dat is een prachtig adventboodschap. Lijkt mij zo.